vind het erg fijn weer in uw midden te mogen zijn vanavond. Want uiteindelijk is het zo dat we bij een vorige reeks bijbelstudies weliswaar ergens begonnen zijn. Maar we hebben nooit afgemaakt waaraan we begonnen zijn. We hebben een vorige gelegenheid gesproken over de feesten die aan Israël gegeven werd. Ze worden genoemd de gezette hoogtijden des Heren. Maar we zijn niet verder gekomen dan de bespreking van die hoogtijden, voor zover ze plaatsvonden in de eerste maand van het Joodse jaar, in de maand Nisan. We hebben in het verleden gesproken, in de eerste plaats natuurlijk over de Sabbat, wat het hele jaar door eens in de week gevierd werd. En daarna hebben we gesproken over het Pascha en vervolgens over het feest der ongezuurde broden, wat gebaseerd was op het Pascha. En daarna hebben we ook nog even stilgestaan bij het offer, bij het offer van de eerstelingen garf, wat geofferd werd gedurende de week van de ongezuurde broden. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Daarmee zijn we toegekomen aan een volgende hoogtijd op Gods feestkalender, of zullen we zeggen op Israëls feestkalender. En we vinden die vermeld onder andere in Leviticus 23 vanaf vers 15. Leviticus 23 vanaf vers 15. Daar staat: daarna zult gij u tellen van de andere dag na de Sabbat, van de dag dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben. Het zullen 7 volkomen Sabbatten zijn. Tot de andere dag na de 7e Sabbat zult gij 50 dagen tellen. Dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heere offeren. Gij die zult uit uw woningen 2 beweegbroden brengen. Zij zullen van 2/10 meelbloem zijn, gedecemd zullen zij gebakken worden. Het zijn de eerstelingen den Heere. Gij zult ook met het brood 7 volkomen eenjarige lammeren en een var, het jong van een rund, en 2 rammen offeren. Zij zullen de Heere een brandoffer zijn met hun spijsoffer en hun drankofferen, een vuuroffer tot een lieflijke reuk den Heere. Ook zult gij een geitenbok ten zondoffer en 2 eenjarige lammeren ten dankoffer bereiden. Dan zal de priester dezelfde met het brood der eerstelingen ten beweegoffer voor het aangezicht des Heren met de 2 lammeren bewegen. Zij zullen de Heren een heilig ding zijn voor de priester. En gij zult op diezelfde dag uitroepen dat gij een heilige samenroeping zult hebben. Geen dienstwerk zult gij doen, het is een eeuwige inzetting in al uw woningen voor uw geslachten. Als gij nu de oogst uw land zult inoogsten, gij zult in uw inoogsten de hoek des velds niet ganselijk afmaaien en de opzameling van uw oogst niet opzamelen. Voor de armen en voor de vreemdeling zult gij ze laten. Ik ben de Heere uw God. Tot zover. Wel, in deze verse vinden we de samenvatting of de opsomming van dat wat er gebeuren moest bij de tweede gelegenheid waarbij de mannelijke bevolking van Israël geacht werd op te trekken naar Jeruzalem. We hebben een vorige keer hebben stilgestaan dat er gezegd wordt dat Israël de Heere 3 maal 's jaars een feest moest houden, 3 reizen per jaar. En de eerste reis was de reis die plaatsvond in de eerste maand, waarbij dus het Pascha, het feest van ongezuurde broden en het offer van de eerstelingengarf gehouden werd. Daarna komen we terecht bij de tweede reis die dan plaatsvond blijkbaar in de derde maand. En daar hebben we nu mee te maken ten behoeve van wat genoemd wordt het wekenfeest. We vinden de term hier niet, maar hij komt wel elders in de schrift voor. En bovendien kennen wij datzelfde feest onder een andere naam, namelijk het Pinksterfeest, want daar gaat het hier over. Dat is het ene feest wat gehouden werd in de derde maand. Dat was dus de tweede reis, de tweede groep van feesten eigenlijk, maar deze groep bestaat maar uit 1 feest, dus dat is erg makkelijk. En daarna hebben we nog te maken met een derde reis die plaatsvond in de 7e maand. En dat had te maken met het feest van de bazuinen Of de trompetten eigenlijk. En daarna de grote verzoendag. En daarop volgend het feest van loofhutten. En daaraan sluitend weer bij het zogenaamde slotfeest. Dat is de meest ingewikkelde reeks van feesten in de zevende maand. Dat was de derde reis. Maar waar ik nu even de aandacht voor wil vragen is dat het inderdaad zo is dat al die feesten uiteenvallen in drie groepen. Een groep in de eerste maand, die hebben we al besproken. Een groep in de tweede maand, en dat is alleen maar dit feest van de weken, het wekenfeest of het Pinksterfeest. En daarna de derde groep, die gegroepeerd is in de zevende maand rondom Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. En dat op zich maakt het al betrekkelijk eenvoudig om te zien wat deze feesten betekenen. Immers, een serie van drie vinden we zo vaak terug in de schrift. En het geeft altijd meteen de sleutel. Je weet dan meteen waar het over gaat. Immers, drie kennen we in de eerste plaats van de drie dagen. De beroemde drie dagen van dus de dood en de opstanding van de Heer Jezus. We hebben daar al eerder bij stilgestaan. Het verschijnsel is dit, dat in die reeks van drie dagen, dat dan op de eerste dag de Heer Jezus stierf en begraven werd. De tweede dag was een dag waarin hij inderdaad in het graf was. De zaterdag was dat dan, de Sabbat. En daarna volgde de derde dag en in de loop van die derde dag stond hij weer op uit het graf. Ik zeg het met opzet wat overdreven, maar zo is het officieel, in de loop van de derde dag. In de praktijk was het helemaal aan het begin van de derde dag, maar desondanks is dat in de loop van de derde dag natuurlijk. Het gaat erom dat die drie dagen onderverdeeld worden in de eerste dag, die van lijden en sterven, de tweede dag van rust, pauze, we weten niet wat er gebeurt, maar in ieder geval rust, want het was Sabbat. En Sabbat is sowieso rust. En in de meest letterlijke zin rustte de Heer Jezus toen van zijn werken. Dat was dus de tweede, de middelste dag van die groep van drie. En daarna volgt de derde dag. En zoals bekend is dat de dag van de opstanding. Wel, dat principe, dat komen we heel vaak in de schrift tegen. Die drie dagen. Ik denk daar niet speciaal over na, maar de eerste die me nou te binnen schiet is van dat Israël kwam bij de oever van de Jordaan. Het volk kwam bij de oever van de Jordaan onder aanvoering van Jozua. En ze komen bij de Jordaan, ze moeten de Jordaan over of door, zoals we inmiddels achteraf weten. Maar in ieder geval, ze komen bij de Jordaan en ze moeten daar wachten. Tot op de derde dag. De eerste dag komen ze eraan, de tweede dag zijn ze daar alleen maar. En de derde dag trekken ze door de Jordaan, want dat is een beeld van de opstanding uiteraard. Zie, daar heb je hetzelfde. Men komt aan en de reis stopt. Dat is het einde van de reis door de woestijn geweest. Dat is dus het einde van hun lijden, ook door de woestijn, om het dan maar zo te zeggen. Het einde van, laat ik het meteen typologisch zeggen, het einde van een aardse loopbaan. Daarna wordt er één dag gewacht en weer een dag later, op de derde dag, gaat men het beloofde land binnen. Dat was de reis van Sittim naar Gilgal, zoals het ook in de profetie later nog werd gememoreerd, werd aangehaald. Gedenk toch wat er gebeurd is op de weg van Sittim naar Gilgal. Dat was precies deze weg. Dwars door de Jordaan en in drie dagen. Diezelfde drie dagen, die komen we vaker tegen. Ik moet nou denken aan Exodus 19. En dat ik daaraan denk heeft een hele goede reden, want ik heb het vanmiddag in verband met dit onderwerp nog onder mijn ogen gehad. Exodus 19, waar we vinden dat Israël in de woestijn van Sinaï komt en daar moet wachten tot op de derde dag. Ja, laten we het maar opzoeken, dat is wel goed. Want we komen daardoor vanzelf weer terecht in Leviticus 23. Exodus 19, dat staat in vers 1. In de derde maand, na het uittrekken der kinderen Israëls uit Egypteland, tenzelfde dagen kwamen zij in de woestijn Sinaï, want zij togen uit Rafidim en kwamen in de woestijn Sinaï, en zij legerden zich in de woestijn. Israël nu legerde zich al daar tegenover die berg. Dus hier wordt gezegd dat Israël in de woestijn van Sinaï aankwam en zich daar legerde, dat wil zeggen het kamp opsloeg, tegenover de berg, dat wil zeggen tegenover de Sinaï. Ze hadden daar een kamp en het was dus blijkbaar aan de voet van de berg. Ze keken als het ware op die berg. Ach, en nou wie het toch zijn, wijs ik er dan meteen maar op dat er staat in de derde maand. En dan vervolgens in hetzelfde vers, vers 1, tenzelfde dagen. Nu is dat voor velen een puzzel blijkbaar, wat het dan betekent, omdat wij graag willen weten welke datum het dan is. Maar het punt is dat de uitdrukking tenzelfde dagen in de praktijk altijd de betekenis heeft van dan is het de eerste van de maand. Als er ergens staat het is in de zoveelste maand en precies op die dag, dan is het altijd de eerste dag van die maand. Het aanbreken van die maand. En dit gebeurt dus hier op de eerste dag van de derde maand. Het is opmerkelijk, nu al, omdat hier meteen bij staat de eerste dag van de derde maand, na het uittrekken der kinderen Israëls uit Egypteland. Herinnert u zich dat de uittocht uit Egypte plaatsvond in de eerste maand, op de dag van het eerste Pascha, en dus ook op de dag van het eerste feest van ongezuurde broden eigenlijk. Diezelfde data die later gevierd worden en die als feest worden ingesteld in Leviticus 23. En vandaar gingen wij in Leviticus 23 verder en komen terecht bij het feest der weken, het wekenfeest. En zoals ik al gezegd heb, dat valt in de derde maand, we zullen dat straks nog zien. En hier in Exodus 19 gaat men ook verder vanuit die eerste maand en komt dan prompt terecht in de derde maand, inderdaad, aan de voet van de Sinaï. En wat staat er dan? En dan sla ik een paar versen over, dan staat er dat in vers 10 van Exodus 19, ook zeide de Heere tot Mozes, ga tot het volk en heilig hen heden en morgen. Heden en morgen. En dat ze hun klederen wassen en bereid zijn tegen de derde dag. Dat heden is dus de eerste dag van de derde maand. Morgen is dan de tweede dag van de derde maand. En dan staat er volgens en bereid zijn tegen de derde dag. Dat is dan de derde dag van de derde maand. Maar hoe dan ook, wat hier dus tot Israël gezegd wordt wanneer ze bij de Sinaï, bij de berg aankomen, is dat ze zich moeten reinigen, zich moeten heiligen en maar moeten wachten tot de derde dag. Dus ook hier krijgen we dat verschijnsel van na drie dagen of op de derde dag. Er is een vertraging. En het wordt zelfs tot in ieder geval drie keer herhaald, want het staat nog weer in vers 15. En hij zeide tot het volk, wees gereed tegen de derde dag. En vers 16, en het geschiedde op de derde dag, toen het morgen was, dat er op de berg donderen en bliksemen waren en een zware wolk en het geluid een zeer sterke bazuin. En waar het dan om gaat is, dat op die derde dag de Heer begint te spreken tot Israël. Dat wil zeggen dat de Heer dan een teken van leven geeft, in gemeenschap treedt met Israël, op de derde dag. Na drie dagen. En deze vertraging hier van drie dagen is natuurlijk een beeld van dood en opstanding. Zoals dat later vervuld werd in de persoon van de Heer Jezus. Drie dagen vertraging. Wat we nu zien is dat, en sommigen hebben dat keurig nagerekend, dat vanaf de uittocht uit Egypte, in de eerste maand van Israël, tot op deze dag waarop de Heer sprak tot Israël vanaf de Sinaï, tot op de dag dus van de wetgeving, dat daar precies 50 dagen tussen verliepen. Het is eenvoudig uit te rekenen, ik ga geen rekensommetje met u maken, want dat kunt u thuis ook wel. Maar het punt is dat de verlossing van Egypte begon op de 14e van de eerste maand, op de avond van Pascha zal ik dan maar zeggen. En dat hier op de derde dag van de derde maand de Heer zijn wet geeft aan Israël. En het punt is gewoon dat er precies 7 weken of nog beter 50 dagen tussen ligt. 50 dagen vanaf het Pascha en de doden van de eerstgeborenen in diezelfde nacht tot het moment dat de Heer spreekt tot Israël. En merkwaardig is daarbij dat de bedeling van de wet feitelijk begon, althans officieel begon, bij de uittocht uit Egypte. Direct volgend op die 14e Nisan. De andere dag, de 15e Nisan, was de dag waarop Israël op weg ging. Nadat de eerstgeborene gedood was. En toen begon de verlossing. Dat is trouwens hetzelfde als onze verlossing, want onze verlossing begon ook direct na de dood van de eerstgeborene. En die eerstgeborene is uiteraard de Heer Jezus zelf. Maar hoe dan ook, gaat erom dat de verlossing, dat de bedeling van de wet begon bij de uittocht uit Egypte. Maar het neemt niet weg dat pas 50 dagen later de Heer sprak tot Israël. Er zat 50 dagen tussen. 50 dagen waarin Israël Egypte verliet en de woestijn binnenging. En pas toen gaf de Heer de wet aan hen. En het moet duidelijk zijn dat die voorgaande 50 dagen wel degelijk onderdeel zijn van de bedeling van de wet als zodanig. Alleen Israël wist dat nog niet. Dat is een kwestie, een zaak die later dus geopenbaard werd. Maar hoe dan ook, 50 dagen later, 50 dagen na het begin van hun verlossing, openbaarde de Heer zich vanaf de Sinaï aan Israël. En dat was het feitelijke en daadwerkelijke begin van deze bedeling in verband met Israël, het uit Egypte verloste volk. Waarom vertel ik u deze dingen? Wel, omdat het heel eenvoudig is dat wij in het Nieuwe Testament die geschiedenis zich zien herhalen. Op een wat andere manier, maar er gebeurt hetzelfde in feite. Want wat wij in het Nieuwe Testament zien, is dat de feitelijke bouw van de gemeente begint op het wekenfeest. Dat wil zeggen op het Pinksterfeest, om dan de Griekse naam te gebruiken. En die vindt u uiteraard in het Nieuwe Testament, hè, de Griekse naam. Het Pinksterfeest. Maar dat woord Pinkster alleen al, dat komt van Pentecost, of Pentecoste, dat is Grieks. En het betekent vijftigste. Dat wil zeggen dat de naam is afgeleid van het tellen van die 50 dagen, van 7 weken vanaf die eerstelingengarf enzovoorts. Wat er gebeurde in Handelingen 2, gebeurde daar op dit wekenfeest. En dat wekenfeest vond plaats uiteraard 50 dagen na dat offer van de eerstelingengarf, of anders gezegd, het vond plaats 50 dagen na de opstanding van Christus. En daar vinden we hoe de geschiedenis zich herhaalt dus. Zoals de bedeling van de wet, die 50 dagen kent in haar begin, zo kent ook de bedeling van de genade, die 50 dagen in haar begin. Alleen, en dus één ding dat ik daarbij op moet merken, ik heb altijd geleerd en gehoord dat beide gebeurtenissen plaatsvonden exact op dezelfde datum. Dat wil zeggen dat de komst van de wet plaatsvond op exact dezelfde datum als de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2. En ik moet zeggen, het heeft me jaren gekost om erachter te komen dat het niet zo was. Ik heb jaren gezocht van waar staat dat nou in de Bijbel? Ik wil het graag geloven. Ik heb het nooit kunnen vinden. Daar komt broeder.
Denkt u me toch wel aan twijfelen? En ik twijfel niet erin, maar waar heb je naar 40 dagen
hier in Handelingen 1? Hoezo na 40 dagen? Ja, oh, ja, maar ik heb het over Handelingen 2, niet over Handelingen 1.
Nee, maar dat hebben we altijd bijgebleven.
Ja.
Dat de uitstorting van de Heilige Geest, niet om je aan te vallen, maar 40 dagen na de opstanding was van de Heer Jezus.
Ja, en nou, dat is niet zo. Nee, want nou bent u in de war, want in Handelingen 1 lezen we dat de hemelvaart van de Heer Jezus plaatsvond 40 dagen na zijn opstanding.
Maar het is al zo van oud zijn geboren
gedragen, precies.
Dat ik steek toch even mijn vinger op en dat kun je van mij mogen dragen.
Ja, nee, ik stel het zeer op prijs. Ja. En ik vind de pracht van de illustratie van hoe dat werkt.
Ja.
Zo heb ik altijd geleerd, de uitstorting van de Heilige Geest was op dezelfde datum als de komst van de wet.
Ja.
De Heer sprak ooit en gaf de wet en later sprak de Heer blijkbaar in tongen via de discipelen. Maar hoe dan ook, Dat blijkt niet te kloppen. Als ik het uitreken, en ik heb het vaak genoeg geprobeerd, en ik kan er niet anders van maken, ik kom uit dat in het Nieuwe Testament in ieder geval zo is, dat de hemelvaart plaatsvond 40 dagen na de opstanding van Christus. Huh? 40 dagen na de opstanding. En daarna 10 dagen later. En daarna 10 dagen later vond plaats dus de uitstorting van de Heilige Geest. Ik niet, nee.
Maar het gaat nog een Bijbelstudie.
Ja, ja. Goed. Welk vers was dat, broeder?
Broeder Buis? 1
en 3.
Of 4 eigenlijk. Nee, 3. Handeling 1.
Ja. Daar staat in Handeling 1, vers 3. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang. Dat wil zeggen, de Heer heeft zich na zijn opstanding vertoond 40 dagen lang. En of om het voor sommigen nog even te completeren, die 40 dagen werden weer verdeeld, zoals bijna alle 40 in de Bijbel, in 7 en 33. 7 dagen tot aan de bekering van Thomas, 1 week, hè? En daarna nog 33 dagen blijkbaar, tot aan de hemelvaart, want dat vindt nu plaats in Handelingen 1. En het punt is dan dat Handelingen 1 begint met te noemen die 40 dagen, en Handelingen 2 begint met en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, en Pinksteren betekent gewoon 50. En die 40 dagen, zowel als die 50 dagen, worden gerekend vanaf de opstanding van Christus. Zodat er 10 dagen zitten tussen de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is dus vooral.
Als we nou onze geschiedenis herhalen, hoe lang is het ook 50 dagen tussen hemelvaart en Pinksterfeest?
Nee, dat zijn er dan 10. Nog 10.
Ja.
Dus 40 plus 10. 40 dagen van de opstanding, ja, nee, tot de hemelvaart en dan nog 10 van de.
Schaaf tussen hemelvaart en de Pinksterfeest 50 dagen?
Ja.
Ja. Nooit
aan
gedacht.
Ja, totaal is 50 dagen. Ja.
Nee, maar het is toch wel eens goed, denk ik, dat ze
ja, ja, ja.
De zaak is dood.
Ja, ik vind dat heel goed. Ik waardeer dat heel erg, want de meeste mensen worden schuw zodra je over getallen en tijdrekeningen begint te praten.
Het moet duidelijk zijn.
Maar het is ook duidelijk, ja.
Ja.
Ja. 40 dagen dus tot aan de hemelvaart. En daarna nog 10 tot aan Pinkster. Dus er zijn er dus 50 tot Pinkster. Maar dat kan nu niet anders, want Pinkster betekent 50. Ja. Ik kom daar straks nog wel op terug. Wat ik wil alleen nu maar even laten zien dat er een parallel is. Een overeenkomst is tussen die dagen van de uittocht uit Egypte en de komst van de wet. En de verlossing van de oude mens, zal ik maar zeggen. En de uitstorting van de Heilige Geest. Om het dan maar heel eenvoudig te zeggen. Of, om het nog anders te zeggen, dat er een overeenkomst is tussen het begin van Israël en het begin van de gemeente. Alleen één ding moet ik dan strijden, dat is dan dat wel eens gesuggereerd wordt dat de uitstorting van de Heilige Geest en de komst van de wet plaatsvonden beide op dezelfde datum. Dat blijkt niet het geval te zijn. Het zou wel leuk geweest zijn natuurlijk en makkelijk voor ons, maar het is niet waar. Er zitten een paar dagen verschil tussen, om precies te zijn, 4. Want die dagen in Exodus, die rekenen vanaf de 14e van de eerste maand tot de 3e van de 3e maand. Dat zijn 50 dagen. En de dagen in het Nieuwe Testament rekenen vanaf de 17e van de eerste maand, de dag van de opstanding van Christus, tot aan dan blijkbaar de 6e van de 3e maand. Er is dus een parallel, maar er is een verschuiving. Het principe is gelijk. 50 dagen, hè? Eerst wordt de basis gelegd van de verlossing en dan 50 dagen tot het definitief bekendgemaakt wordt. Dat vind je in beide gevallen. Maar er zit een verschuiving tussen die beiden, want het is niet hetzelfde. Het gaat erom dat er een aanzienlijk verschil is tussen de verlossing van Israël uit Egypte en de verlossing van ons als gemeente uit deze wereld. Want de verlossing van Israël uit Egypte had niet tot resultaat dat Israël wedergeboren werd, maar het was simpelweg de geboorte van Israël als een oude schepping, niet als een nieuwe. En dat is het verschil, vandaar die 4 dagen verschil die ertussen zit. Die 4, dat, ja, ik kan er niet alles gaan uitleggen nou, maar dat heeft natuurlijk ook een typologische betekenis waarom die 4 dagen verschil ertussen zitten. Maar goed, daar ga ik nou niet op in. Ik wil alleen zeggen dat die parallel daar is en dat het bijna samenvalt, maar het principe is hetzelfde. 50 dagen zit ertussen. 50 dagen van Pascha tot de komst van de wet, of 50 dagen van de opstanding van Christus tot aan de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren. Wel, ik ga maar weer terug naar Leviticus 23... Daar gingen we immers vanuit. Daar stond in de verse 10 tot en met 14 vinden we daar de instelling van het offer van de eerstelingengarf. Ik zeg het maar even met een paar woorden, want we hebben dat al besproken de vorige keer hier. dit offer van de eerstelingen garf, dat had, was een offer wat bestond uit de eerste aren die geplukt werden van de akker. Dat wil zeggen, de eerste aren die rijp werden. Het waren echt de allereerste vruchten van de oogst. En die aren werden geplukt en die werden samengevoegd tot één garf. Tot één schoof dus, hè, tot één garf. En die garf, die werd geofferd voor de Heer op de dag na de Sabbat, gedurende het feest van ongezuurde broden. Want dat feest van ongezuurde broden duurde een week. En in die week zit ergens een Sabbat. En op de dag na die Sabbat, dat wil zeggen op de zondag, moest dat offer gebracht worden. En dat offer van de eerstelingengarf was een beeld van de opstanding van Christus. Wat plaatsvond op de zondag gedurende het feest van ongezuurde broden. Nou, korter kan ik het geloof ik ook nog niet zeggen. En uitgebreider heb ik het alles gedaan. Het gaat er nu om dat van die eerstelingengarf gezegd wordt in vers 11. Dat en over de priester wordt gezegd. Hij zal die garf voor het aangezicht des Heren bewegen. Dat wil zeggen, die garf, die eerste vruchten van de oogst, waren bestemd voor de Heer zelf. En ze werden bewogen in de tempel voor God. En wel, het is heel eenvoudig waarom ze bewogen moeten worden, of waarop hij bewogen moet worden. Want beweging is altijd de uitdrukking van leven. Zoek het maar eens op met een concordantie, dat woord bewegen in de Bijbel. Je zult zien dat het altijd gebruikt als teken van leven. Dat ergens beweging in komt, wil zeggen het komt tot leven. Denk bijvoorbeeld maar aan die dorre doodsbeenderen in Ezekiel, wat is het, 37. Hè? Ze bewegen. Een beroering staat er. Ziet een beweging. Dat gaat om dat het tot leven gaat komen. Zo wordt het vaak gebruikt in de Bijbel. En wanneer deze garf bewogen wordt, betekent dat hij een uitdrukking is van leven. Het is een levende garf. Hij mag dan geplukt zijn en verzameld zijn, maar hij wordt in de tempel weer bewogen. Dat is een beeld van opstanding. Het was afgeplukt, het was dood, maar het leeft. En daar gaat het maar om. Dus al die andere vertalingen van hefoffer enzovoorts, dat kunt u wel vergeten. Dat staat er ook niet in de grondtekst. Dat is alleen maar een verklaring van de vertalers die het ook niet begrepen. Want het gaat niet om heffen, het gaat echt om bewegen. Het is levend. En datzelfde principe komen we nu weer tegen in dat offer van in het wekenfeest. Want daar is sprake, zoals we gelezen hebben, niet meer van garven, maar van broden, die gebakken zijn van de eerste vruchten van de oogst, uiteraard. En die broden worden voor het aangezicht des Heren bewogen. Zodat we meteen weten dat die broden iets te maken hebben met opstanding in het algemeen. Hoe precies, daar hebben we het nog over. Maar we moeten natuurlijk bij het begin beginnen. Er staat in Exodus 34 het een en ander over dit feest. Het is maar heel weinig, maar ik haal die schriftplaatsen toch vast even aan. Exodus 34, vers 22, het is maar één vers. Daar staat in vers 22 van Exodus 34. Het feest der weken zult gij ook houden, zijnde het feest der eerstelingen van de tarweoogst en het feest der inzameling als het jaar om is. Wel, dat is een heel merkwaardige uitspraak, maar in de eerste plaats staat er: het feest der weken zult gij ook houden. En dat feest wordt hier dus officieel genoemd het feest der weken. Omdat de naam afkomstig is van de berekening van dat feest. Men moest 7 weken tellen vanaf dat offer van die eerstelingengarf. 7 weken. En het feest wat dan volgt, dat heet dan prompt het wekenfeest. In de tweede plaats wordt dat feest hier genoemd zijnde het feest der eerstelingen van de tarweoogst. Dus dat is een andere naam voor het feest der eerstelingen van de tarweoogst. En soms wordt het afgekondigd tot het feest der eerstelingen, maar dat is erg onduidelijk, omdat we hebben het feest van de eerstelingen garf en het feest van de eerstelingen broden. En dit is uiteraard het feest van de eerstelingen broden. Het feest der eerstelingen van de tarweoogst. Dat betekent dat deze broden ook inderdaad gemaakt zijn van tarwe, uiteraard. De naam tarwe is verbonden met dit feest. En waar het om gaat is dit, dat dat feest van de eerstelingen garven, dat is meteen de eerste dag van de oogst, officieel. Of er geoogst wordt, dat doet er niet toe. Maar het is officieel volgens de wet de eerste dag van de oogst. Let wel, die eerstelingen garf in de eerste maand, dat vond plaats op een zondag. En een zondag is in het Jodendom, en ook volgens de Bijbel natuurlijk, nog altijd een werkdag. Zie, de Sabbat is de rustdag. De dag na de Sabbat is een eerste werkdag normaal. En op die dag moest die eerstelingen garven geheven worden voor God. En dat is een heel duidelijke zaak. Eén dag na die Sabbat begon officieel de oogst. En dat wat er al rijp is, werd verzameld en werd aan de Heer gewijd. Op de allereerste dag van de oogst worden de allereerste vruchten van de oogst aan de Heer gewijd. De oogst was nog lang niet rijp. Zover was het nog niet. Maar toch begon officieel de oogst. Sommigen zeggen dat kan niet, want het was veel te vroeg. En dan zeg ik, het kan wel, want staat in de Bijbel. En dat het veel te vroeg was, zal dan wel een betekenis hebben. Als het al zo is. En zo is het ook. Want het heeft dan ook een betekenis. Het was veel te vroeg, want het is in maart. April desnoods, hè. Die eerste maand van dat jaar. Het is erg vroeg, maar er is al wat in ieder geval. Er zijn al wat vruchten. Dat is de eerste dag dus van de oogst. En het wekenfeest, het feest dus van die eerstelingen broden, wordt geacht gevierd te worden aan het eind van de oogst. Als de oogst klaar is, als de oogst binnengehaald is. Tenminste, voor zover het binnengehaald mocht worden. Maar in ieder geval, het is het eind van de oogst. Dus er is een eerstelingen garf aan het begin van de oogst. En er zijn eerstelingen broden aan het eind van de oogst. En de hele oogsttijd duurt dus 50 dagen. Of anders gezegd, 7 weken. En na die 7 weken is de oogsttijd om. 50 dagen van oogst. En dat is bijzonder interessant. Want die tarweoogst namelijk, die komt in de Bijbel nog wel eens meer voor. Ik denk even gauw aan Rut. De geschiedenis van Rut. Dat vond plaats in de tijd van de tarweoogst. Een van de eerste opmerkingen die erover gemaakt werd. Het was in de tijd van de tarweoogst. Het was in die 50 dagen. Het heeft met deze periode te maken. Begrijpt u wel? Dan heb je meteen een sleutel tot de betekenis in de praktische of ook profetische toepassing uiteraard van die geschiedenis. Maar misschien kom ik daar nog wel op terug. Dit is dus het feest der weken of het feest der eerstelingen, eerste vruchten van de oogst. En dan staat er nog iets, er staat en het feest der inzameling als het jaar om is. Wel, oogst is inzameling uiteraard en dan staat erbij als het jaar om is. En dat is nou zo merkwaardig dat er staat als het jaar om is. Want het klopt natuurlijk nauwelijks, omdat het jaar om is gewoonlijk in de 12e maand. Hè? Toch? En dit blijkt gevierd te worden in de 3e maand. Dus je kunt moeilijk zeggen dat het jaar om is. En dat maakt het wat problematisch. Maar ik heb u in het verleden al voorgehouden dat Israël twee verschillende methoden kent van jaarrekening. Er is een jaar wat begint op de eerste dag van de eerste maand. En er is een jaar wat begint op de eerste dag van de 7e maand. Dat is een wat moeilijke zaak. Maar het gaat erom dat Israël een zogenaamd kerkelijk of een godsdienstig jaar kent en een zogenaamd burgerlijk jaar. En wanneer we praten over die feesten, heeft het altijd te maken met het godsdienstig jaar uiteraard. En de eerste maand in deze cyclus is dan ook de maand Nisan. We hebben dat ooit gelezen in verband met Exodus 12. Er staat deze maand, het was de 7e maand, maar er staat deze zal de eerste maand van het jaar zijn vanaf nu. En Nisan werd dus de eerste maand van het jaar. Maar het punt is dat het burgerlijke jaar nog altijd gerekend wordt van wat tegenwoordig nog steeds de 7e maand is. Op de eerste dag van de 7e maand hangen de Joden een nieuwe kalender op. En krijgt het jaar een volgend nummer. Ik kan niet zeggen 1983, 1984, want ze houden een andere telling op na. Maar het gaat erom dat ze op de eerste dag van de 7e maand hun nieuw jaar hebben. Dat dan hun burgerlijk jaar afgelopen is en een nieuw burgerlijk jaar begint. En als van dit feest, dit wekenfeest, gezegd wordt dat het gevierd wordt als het jaar om is, is dat of een enorme fout in de Bijbel, of het staat er met opzet. Met een betekenis. Nou, en ik hou het uiteraard altijd op het laatste, want anders dan heb ik geen werk meer, hoef ik de Bijbel niet meer te bestuderen, hè. Want dingen waar zoveel fouten in zitten, dat bestudeer ik niet meer. Dus het moet een betekenis hebben. En dan, de betekenis is dit, dat in dit geval gerekend wordt, niet met het godsdienstige jaar, maar met het burgerlijk jaar. Want dit is inderdaad dan het laatste feest van het burgerlijk jaar. Het is in de derde maand. En het jaar loopt dan nog tot en met de zesde maand. En op de eerste van de zevende begint dan een nieuw jaar en een nieuw feest. Dus dit is dan het laatste feest van het burgerlijk jaar. Maar nogmaals, Israël rekent normaal niet met het burgerlijk jaar in verband met de godsdienst, maar altijd met het godsdienstige jaar. Zodat deze opmerking hier in verband met het feest der weken een uitzondering is. En wat er nou feitelijk gebeurt hier, is dat eigenlijk dat dit feest getrokken wordt uit de sfeer van het Jodendom. En uit de Joodse religie, het Judaïsme, maar ineens in verband gebracht wordt met de normale wijze van jaarrekenen elders. En wat ik nou probeer te zeggen is dit, dat dit feest, dit middelste feest uit de reeks van drie, te maken heeft, helemaal niet met Israël, maar het heeft te maken met de gemeente. En daardoor wordt het onttrokken aan Israël. Er is ineens een ander soort jaartelling ook. Als het jaar om is, staat er. Want het Joodse jaar was niet om. Het gebruikelijke Joodse jaar niet. Daarom, het wordt er als het ware uitgehaald. En dan kom ik terug bij het principe van die drie dagen. Want die drie dagen, daar is het altijd. De eerste is lijden en sterven. De tweede is rust, sabbat. En de derde is verheerlijking, opstanding. En die reeks van drie, die kennen we heel goed in verband met de eerste komst en de tweede komst van Christus. Dat is ook zo'nzelfde reeks. We hebben een eerste komst van Christus, daarna de verborgenheid, dat wat verborgen ligt, en daarna de wederkomst, namelijk de verheerlijking van Christus. En dat is het hele verhaal. Als je zo'n reeks van drie hebt, kun je het altijd zo toepassen. Het een heeft te maken met een komst in lijden, in vernedering, de laatste heeft te maken met de komst in heerlijkheid en wat er tussenin ligt, dat is dan die verborgenheid, die stilte, die rust, die sabbat. En het punt is eenvoudig dit, dat wij vandaag aan de dag leven op die tweede dag, zal ik dan maar zeggen, daartussenin. Tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daaraan volgende. Dat wil zeggen, we horen bij de middelste groep. En vandaar dat de middelste groep van de feesten ook inderdaad van toepassing is op onze tegenwoordige tijd en daarmee op de gemeente. Hetzelfde principe, dat komen we bijvoorbeeld ook tegen in verband met de betekenis van de sterrenbeelden. Ik weet niet wat u daarvan weet, maar sommigen van u hebben ongetwijfeld die banden daarover beluisterd. Maar je hebt daar precies dezelfde structuur. Je hebt 3 maal 4... drie groepen van 4 sterrenbeelden, zal ik maar zeggen. Het valt in 3 groepen uiteen. En de eerste groep spreekt over de Heer Jezus in zijn vernedering, in zijn eerste komst. De laatste groep spreekt over zijn wederkomst, wanneer hij komt om de heidenen te hoeden met een ijzeren roede. Wanneer hij komt in heerlijkheid. En de middelste groep van die sterrenbeelden is allemaal van toepassing op wat de Heer nu in het verborgene doet. En met name dan wat hij doet in zijn gemeente. En zo is het ook met deze groep van 3. En zo is het met elke groep van 3. Alleen meestal is die middelste stil, daar hoor je niks over. Is rust, zoals hier in Israël ook bij de Sinaï. Die tweede dag, nou ja, daar was niks. Hè? Was verborgen. Maar wij weten wat zich daar afspeelt, hè? In die tussenliggende periode. Dat is namelijk de uitverkiezing van de gemeente als een volk voor zijn naam, voor de naam van de Heer en bestemd voor de hemel. En dat is waar deze twee broden een beeld van zijn. Dit wekenfeest is dus op zichzelf een uitbeelding van Gods werk in deze tegenwoordige bedeling van de verborgenheid. En het is dan ook echt niet bij toeval dat de daadwerkelijke begin van de bouw van de gemeente plaatsvond inderdaad op de dag van dit wekenfeest. Dit Pinksterfeest. En zelfs de discipelen moesten wachten tot op die dag. De Heer stuurde ze weg en hij zei, ga maar naar Jeruzalem en blijf daar maar wachten. En ze moesten wachten tot de 50 dagen vervuld waren, tot het wekenfeest, tot de dag van de eerstelingenbroden. En op die dag maakte de Heer een begin met de daadwerkelijke opbouw van de gemeente. Dus het is een feest der weken, een feest van sabbatten, want zo kun je het ook nog lezen. Het feest van rust in het algemeen, maar het is tevens een feest der eerstelingen. En wij, ik hoop dat we allemaal goed weten dat wij als gemeente gemeente van eerstelingen zijn. Eerste vruchten van de oost, eerstelingen van de nieuwe schepping enzovoort. Ze komt er later nog op terug. Eerstelingen van de tarweoogst. En ik heb bij gelegenheid ooit eens een keer verklaard hoe dat zit met de tarwe. Die in de aarde moet vallen en sterven om vrucht te dragen. De tarwe is immers een beeld van de natuurlijke mens in het algemeen. Die moet sterven. In de aarde vallen en sterven om vervolgens op te staan. Om wedergeboren te worden. Dat is een beeld wat natuurlijk ook in de eerste plaats van toepassing was op Christus. Maar hier gaat het niet over één tarwekorrel. Hier gaat het over tarweoogst. Over een meervoud. Zie. En het gaat dus over de gelovigen, in ieder geval die van deze bedeling, die tot geloof komen en daardoor hun leven verliezen in deze wereld, maar daardoor ander, namelijk eeuwig leven, behouden. Tarweoogst. En dan dus het feest der inzameling, want hoe dan ook, wij worden ingezameld en vervolgens, wij zullen ook inderdaad ingezameld worden in de toekomst. Beide dingen zijn waar in verband met de gemeente. Wij worden ingezameld, wij worden nu verzameld uit alle volkeren. En worden gemaakt tot een eenheid, tot een volk voor zijn naam. Maar ook in ander opzicht worden wij, zullen wij in de toekomst verzameld worden voor de Heer. En, of naar de Heer, om het dan nou anders te zeggen. Namelijk in verband met de opname van de gemeente. En ook daarover spreken uiteraard deze twee broden. En dan staat er als het jaar om is. Dat wil zeggen aan het eind van een bepaalde periode. Aan het eind van een tijd die er gesteld is. Ik denk ook aan het eind van het wel aangename jaar des Heren. Herinnert u zich dat uit de profetie? Dat de Heer zei dat hij gekomen was om uit te roepen het wel aangename jaar des Heren. Nou, wij leven nog steeds in dat jaar des Heren. Ik weet het, is niet een letterlijk jaar. Maar het gaat om dat het woord jaar gebruikt wordt in verband met de genade en de bedeling van de genade. En daarom kan hier gezegd worden, als het jaar om is, tot aan het eind. Want daarover spreekt inderdaad dit offer. Over wat de Heer doet in deze bedeling en dat wat hij doet ook inderdaad verzameld wordt tot hem en als een echte eersteling gewijd wordt aan de Heer. Want alle eerstelingen in de Bijbel moesten altijd gewijd worden aan de Heer. En als dat niet gebeurde, dan moesten ze sterven. Wel, dat is goed. Ja, het is ik sta even te kijken van hoe ver ik ben. Maar laten we eerst maar koffie drinken, ja. Heel goed. Ja, prima. Wij gaan weer verder waar we gebleven waren. We waren trouwens nog niet zo erg hard opgeschoten. Maar het is maar dat we vast weer even een overzicht krijgen van hoe het ook weer zat. En wat we ook in het verleden al besproken hebben, zodat we daar nu weer bij aan kunnen sluiten. We hebben zojuist gelezen uit Exodus 34, vers 22, waar gesproken werd over het feest der weken. Wat daar ook genoemd wordt, het feest der eerstelingen van de tarweoogst of het feest der inzameling als het jaar om is. En ik heb daarnet inderdaad wat verkeerd gezegd, want ik zei dat het boek Rut was in de tarweoogst en dat was niet waar. Er staat in het begin, in het allereerste begin van de gerstenoogst. En het punt is dat gerstenoogst en tarweoogst elkaar overlappen, hoor. Het gebeurt vrijwel in dezelfde tijd. Maar het eerste wat rijp wordt is gerst en daarna pas de tarwe. En de gedachte, algemene gedachte is ook dat de eerstelingen garf bestond uit gerst. En de eerstelingen broden, aan het eind van de oogst dus, uit tarwebroden. Nou, dat laatste is in ieder geval waar. Maar of die eerstelingen garf inderdaad gerst was, dat weet ik niet. Maar ik acht het wel heel erg waarschijnlijk. Het is namelijk zo dat tarwe, zoals gezegd, een beeld is van de natuurlijke mens. Die moet sterven en opstaan, die wedergeboren moet worden om behouden te worden, om het koninkrijk binnen te gaan. Datzelfde geldt uiteraard ook voor de gerst, want er is zoveel verschil niet. Maar het verschil tussen tarwe en gerst is dat tarwe is gewoon de mens in het algemeen, maar gerst is de mens als heerschappijhebbend, als koning. Gerst heeft te maken met heerschappijen, met koningschap. En vandaar dat het ook in het boek Rut uitdrukkelijk genoemd wordt gerstenoogst, want het heeft daar alles te maken met heerschappij. Want in ieder geval is het zo dat uit het huwelijk tussen Rut en Boas uiteindelijk de Heer Jezus voorkwam. Nou ja, in eerste instantie David, zo eindigt het boek dan ook, hè. En uiteindelijk de Heer Jezus. Het gaat om de gest, de mens die regeert. De mens, namelijk de zoon des mensen, de Heer Jezus. Maar verder maakt het niet zoveel verschil. Dat die eerstelingengarf dan gerst geweest zou zijn, dat lijkt mij wel waarschijnlijk. Maar nogmaals, ik heb het nooit in de Bijbel ronduit zien staan. Het zou heel goed kunnen, omdat de Heer natuurlijk inderdaad de koning der koningen en de Heer der heren is. En hij is degene die als de koning uit de dood opstond en vervolgens zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En je zou inderdaad dat eerder met gerst associëren dan met tarwe. Maar goed, dat laten we maar even voor wat het is. Dus het feest der weken, of het feest der eerstelingen van de tarweoogst, of het feest der inzameling. En er werd gezegd dat dat zou zijn als het jaar om was. En ik heb gezegd dat is niet de gebruikelijke jaarrekening onder Israël, maar de ongebruikelijke. Het is een afwijking van de gewone regel. En vandaar ook dat ik het direct in verband breng, niet met Israël, maar met de gemeente. Datzelfde vinden we trouwens ook in Exodus 23... In Exodus 23, vers 14 lazen we, drie reizen in het jaar zult gij mij feest houden. Dat zijn die drie reizen dan. En in vers 15 vinden we dan de eerste reis, namelijk het feest van de ongezuurde broden. In de eerste maand, samen met Pascha en de eerstelingengarf. En dan in vers 16 de tweede reis, namelijk het feest des oogsters der eerste vruchten van uw arbeid. Dus nu weer een andere aanduiding voor hetzelfde feest, namelijk het feest des oogsters. Feest des oogsters of der eerste vruchten van uw arbeid. Hier wordt de oogst gezien als de arbeid, het resultaat van de arbeid van Israël. Maar in ieder geval de eerste vruchten. En daar gaat het natuurlijk om broden, hè? De eerste vruchten van uw arbeid die gij op het veld gezaaid zult hebben. En het feest der inzameling op de uitgang des jaars, wanneer gij uw arbeid uit het veld zult ingezameld hebben. Dus ook uitgang des jaars. Ik weet wel dat dit vaak in verband gebracht wordt, niet met het wekenfeest, maar met het loofhuttenfeest. Maar ik moet dan toch zeggen dat het loofhuttenfeest op geen enkele manier in het eind van het jaar valt. Integendeel, het valt zelfs heel kort na nieuwjaarsdag. Om precies te zijn, 15 dagen na nieuwjaarsdag. Dat is dus niet het einde van het jaar, maar dat is het begin van het jaar. Dat kan het niet zijn. Het gaat dus gewoon over het wekenfeest.
Morgen wordt het dag drie schoon.
Wat zegt u? Is dat morgen? Ja, ja. Oh, dat weet ik van niet. Ja, ja. Nou, over het loofhuttenfeest hebben we het nog, hè?
Ja, daar kom je nou terug, maar dat is morgen, hoor.
Ja, dat is morgen, ja. Inderdaad, ja. Ja, maar de datum op de Joodse kalender is dan anders, hè? De datum op de Joodse kalender is uiteraard anders. Ja, ja. Goed. Dat is het najaar, ja. Ja, het is zelfs precies bij de aanvang van de herfst. Het valt samen met het eind van de zomer, begin van de herfst. Vrij nauwkeurig. Want ja, het verloopt een beetje, maar het valt op dat punt. 21 september is het bij ons. Ja, ja. Dat was dus Exodus 23 vers 16, waar dus dit wekenfeest genoemd wordt. En dan is er nog een plaats waar het genoemd wordt. Dat is in Deuteronomium 16. Ik ga er ook maar even naartoe. Deuteronomium 16... Vanaf vers 9 is dat. Waar staat, 7 weken zult gij u tellen, van dat men met de sikkel begint in het staande koren. Zult gij de 7 weken beginnen te tellen. Het is merkwaardig dat hier staat dat er 7 weken, of 50 dagen totaal dan, geteld moeten worden vanaf dat men met de sikkel begint in het staande koren. Dat wil zeggen vanaf de eerste dag van de oogst. 16 vers 9 was dat. Vanaf de eerste dag van de oogst dus blijkbaar. Terwijl in Leviticus 23 staat dat het was 7 weken na de eerstelingengarf. En dat heb ik al verklaard, want dat offer van die eerstelingengarf viel op een zondag. De eerste dag van de week. De eerste werkdag dus van die week. en daarmee de eerste dag van de oogst. Op die dag begint de oogst. Dus dit is geen tegenstrijdigheid, maar dit vult elkaar aan. De dag van de eerstelingengarf is dus inderdaad de eerste dag van de oogst. Al was het alleen maar omdat op dat moment de eerste garven worden ingezameld. Ja, alleen maar voor dat offer, maar het is oogsten al. Alleen een beetje vroeg. En dan staat er in vers 10... Daarna, dus na het tellen van die 7 weken, zult gij de Heer uw God het feest der weken houden. Het zal een vrijwillige schatting uwer hand zijn, dat gij geven zult nadat u de Heer uw God zal gezegend hebben. Dus hier heet het weer het feest der weken. En een vrijwillige schatting staat er. Ja, het werd wel opgedragen dat het moest, maar het wordt verondersteld vrijwillig te zijn. Dat men vrijwillig die offers brengt. En gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht des Heeren uw Gods, gij en uw zoon en uw dochter en uw dienstknecht en uw dienstmaagd, en de leviet die in uw poorten is en de vreemdeling, en de wees en de weduwe die in het midden van u zijn, in de plaats die de Heeren uw God zal verkiezen om zijn naam al daar te doen wonen. En die plaats is uiteraard Jeruzalem. En dit wordt gezegd direct na de uittocht uit Egypte. Ze zouden gaan naar Kanaan, ze zouden daar een plaats krijgen om de Heer te dienen. Vele jaren later, uiteraard, in feite honderden jaren later. Maar in die tempel, daar zouden ze deze feesten moeten vieren en dit offer moeten brengen. Merkwaardig is dat hier al staat dat het feest ook gevierd moet worden door de vreemdeling en de wees en de weduwe die in het midden van u zijn. Dat is opmerkelijk, omdat dezelfde uitdrukkingen later, of nee, eerder eigenlijk al, worden aangehaald in verband met de oogst. En daarmee ga ik terug naar Leviticus 23. Het laatste vers wat ik gelezen heb, daar wordt gezegd in vers 22 van Leviticus 23. Als gij nu de oogst uw land zult inoogsten, gij zult in uw inoogsten de hoek des velds niet ganselijk afmaaien en de opzameling van uw oogst niet opzamelen. Voor de arme en voor de vreemdeling zult gij ze laten. Ik ben de Heere. Voor de arme en de vreemdeling. En er zijn andere versen die we vinden in de schriften, kom daar te zijner tijd op terug, waar dezezelfde dingen gezegd worden, namelijk dat het veld niet helemaal gemaaid mocht worden, maar dat er een hoek moest blijven staan, en dat ze ook niet alles mochten inzamelen, en dat zou dan zijn voor de vreemdeling, en voor de wees, en voor de weduwe. Dus het feest was voor de vreemdelingen, voor de wees en de weduwe, maar ook dat wat bleef staan, dat wat niet ingezameld werd, maar wat bleef staan tot later, blijkbaar, ook dat was voor de vreemdeling en de wees en de weduwe. En ik kan er nu alvast een klein beetje van vertellen, want de betekenis is betrekkelijk eenvoudig. Het gaat erom dat die eerstelingenbroden een type zijn van de gemeente. En het wordt naar voren gebracht op de laatste dag van de oogst. Maar dat neemt niet weg dat de oogst op dat moment nog niet voltooid is. Het is officieel de laatste dag van de oogst, maar er staat nog een stuk op het land. Dus blijven staan, een hoek. En bovendien, bij het inzamelen van de aren die gemaaid waren, moesten de oostlieden die losse gevallen aren achterlaten. Weet u nog, denk maar aan de geschiedenis van Rut. Rut was zo'n weduwe. En die ging aren oprapen op het land van Boas. Want dat mocht hij niet inzamelen of in overeenstemming met de wet. Daar gaat het om. Dat was voor anderen. En dus voor later. En het bleef dus inderdaad liggen tot eigenlijk na de oogst. En de gedachte is heel eenvoudig. De oogst zelf is in dit verband een beeld van de gemeente die ingezameld wordt. Maar als die gemeente compleet is en als wij de hemel zijn binnengegaan, zal ik maar zeggen, dan is die oogst toch nog niet afgelopen. Want er staat nog steeds een hoek van het land wat nog niet geoogst is. En het moet duidelijk zijn dat dat inderdaad verband houdt met de vreemdeling en de wees en de weduwe, namelijk met Israël. Dat wil zeggen, het heeft te maken met dat wat gebeurt na de opname van de gemeente. Het blijft staan. Het is nog niet compleet. Het is niet het volle resultaat van het werk van de Heer Jezus. Het is niet het volle resultaat van zijn dood en opstanding. Het is een deel ervan. Wel een heel belangrijk deel, in feite het belangrijkste deel, omdat het met de hemelse en onzienlijke dingen te maken heeft, maar er is een deel overgebleven voor de vreemdeling, voor hen die verre waren uiteraard, en voor de wees en de weduwe. En ik dacht dat langzamerhand bekend was dat Israël in de Bijbel voorgesteld wordt als de weduwe. Zij die haar man verloren heeft. Zie, daar is dat voor. Daar kom ik later op terug uiteraard, maar het gaat nou even omdat we die dingen inderdaad op die andere schriftplaatsen ook tegenkomen. Dat die dingen herhaald worden en zo bij elkaar horen. Nou, dan gaan we van daaraf nu terug naar Leviticus 23. En dan gaan we gewoon vers voor vers dat gedeelte door. Daar kom ik uiteraard vanavond niet mee klaar, maar ik kan wel een stukje daarvan doen. Dat is vers 15. Waar staat van Leviticus 23 dus. Dat is het meest uitgebreide gedeelte wat spreekt over het wekenfeest. En dan staat er: daarna zult gij u tellen van de andere dag na de Sabbat, van de dag dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben. Het zullen 7 volkomen Sabbatten zijn. En hier wordt dus naar voren gebracht dat er tijd geteld moet worden, 50 dagen of anders 7 weken geteld moeten worden vanaf die zondag, vanaf die daags na de Sabbat, vanaf de dag dat de eersteling garf aan de Heer gewijd werd of voor de Heer bewogen werd in de tempel. Dat betekent, om het dan kort te zeggen, dat dit beeld van dit wekenfeest, van die eerstelingenbroden, dat in verband staat met de opstanding van Christus. En het heeft zelfs hetzelfde karakter. Het zijn beide beweegoffers. En dat die eerstelingengarf, dat is een beeld van de opstanding van Christus. En nu komen we terecht bij een gebeurtenis die daar direct verband mee houdt. Vandaar dat die tijd gerekend wordt. 50 of 7 weken. 7 maal 7. Kijk, dat 7 maal 7, waarna er een 50 komt, dat komen we in de schrift natuurlijk vaker tegen. Ik denk in de eerste plaats nu aan het jubeljaar. Waarbij men 7 maal 7 jaren moest tellen, 49 jaren, en dan aan het einde daarvan begon het zogenaamde 50ste jaar, het jubeljaar. Waarin alle slaven weer vrijgelaten moesten worden en waarin alle verkochte onroerende goederen, of zoekgeraakte zelfs verloren onroerende goederen, weer teruggegeven moesten worden aan de oorspronkelijke eigenaar. Kortom, een algehele lossing van dat wat dienstbaar geworden was. En daarom spreekt het over de verlossing die de Heer bewerkstelligt. Want hij bewerkstelligt een verlossing waarbij alles wat gebonden was of in slavernij geraakt was, weer bevrijd zal worden. Daarom heeft die 50 te maken met een nieuwe schepping, om maar eens wat te zeggen. Ik kan niet alles verklaren, maar ik kan natuurlijk wel kleine verwijzing geven. Hè? Het is zo dat 7 altijd te maken heeft met dat wat God doet in deze tegenwoordige wereld, in deze oude schepping. Vandaar die 7 bedelingen ook. En vandaar 7000 jaar. En vandaar 7 dagen in de week. En dan beginnen we gewoon opnieuw te tellen, want je komt dan nooit verder dan 7. Want 7 is deze tegenwoordige wereld. Maar voorbij de 7 is wel wat. Als de 7 vervuld is, als de 7 zijn werk gedaan heeft, als hij vervuld is, kortom, als hij met zichzelf vermenigvuldigd is, dan komen we bij de 50. Want 7 vervuld wil zeggen 7 maal 7, dus 49. En als dat gebeurd is, dan gaan we daar voorbij en is de volgende stap is 50. Dat is het jubeljaar, dat is de vrijheid, dat is een beeld van de nieuwe schepping, van de verlossing of hoe je dat maar allemaal uitdrukt. Zo wordt er van Jozua gezegd dat hij de zoon was van Noen. En dat Noen, dat betekent onder andere 50. Jozua de zoon van 50. De erfgenaam van 50. De erfgenaam van de verlossing. Hij die de verlossing tot stand brengt en geërfd heeft en doorgeeft aan Israël. En het is dan Jozua die Israël brengt in het beloofde land. Jozua de zoon van Noen. Het staat er elke keer hoor. Jozua de zoon van Noen. Of Noen, hoe je dat maar uitspreekt. Hè? Het wordt herhaald, want het is belangrijk. 50 brengt de verlossing. En vandaar ook dat jubeljaar enzovoorts. Nou, zo is het hier ook. Hier wordt 50 gerekend. Dus door dit getal 50 worden deze eerstelingenbroden verbonden met de eerstelingengarf. Op precies dezelfde wijze als de gemeente van eerstelingen verbonden is met de eersteling zelf. De eersteling uit de doden, namelijk de Heer Jezus. Daar heeft het mee verband. Zie je, dus niet 7 weken vanaf Pascha of 7 weken vanaf ongezuurde broden. Nee, 7 weken vanaf die eerstelingengarf. Dat maakt verschil uit. 7 weken vanaf die zondag. En we zien maar weer dat deze 50ste dag, dat die plaatsvindt op een zondag. De eerste dag van die 50 trouwens ook, hè. Het is op vanaf een zondag, vanaf de 8ste dag. Dat is een 8ste. En de 50ste en de 8ste, die horen in de schrift bij elkaar. Dat is heel gemakkelijk waarom, hoor. Want na de 7 komt de 8 en na de 7 maal 7 komt de 50. Dus ze hebben een gelijksoortige betekenis. Er zit verschil tussen, maar het is niet zoveel, het verschil. 50 of 8 hoort bij elkaar. In de schrift vind je zelfs het getal 58 terug. Wat die dingen samenkoppelt. Het is in het algemeen dat wat voorbij deze tegenwoordige wereld ligt. Of dat wat daarboven ligt. Dat wat er is aan de andere kant van het graf, zal ik maar zeggen. In de opstanding. Of wat er is in de nieuwe schepping. Het is allemaal 50 of 8 of 58. Of zelfs 580. Want ook dat komt in de schrift voor. Wel, 50 dagen, 7 weken worden geteld vanaf de dag dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben. Het zullen 7 volkomen sabbatten zijn. En u weet waarschijnlijk, sabbat betekent rust. En dat betekent ook 7, dat betekent ook rust. 7 volkomen sabbatten. Het heeft te maken met een volkomen rust. Je kunt ook vertalen, 7 volkomen zevens. Of rust tot het uiterste. Een grotere rust is er niet mogelijk. Het spreekt uiteraard over de rust die er is in Christus. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Of zoals de Hebreeënbrief zegt, Hebreeën 4, zo blijft er dan een rust over voor het volk van God. Rust waarin wij ingegaan zijn. 7 volkomen sabbatten. Gerekend vanaf die eerstelingengarf. Dus verbonden met de opstanding van Christus. En het moet duidelijk zijn dat de opstanding van Christus zelf gezien moet worden als de allereerste vrucht van de oogst. Uiteraard. Hij is de eerste. En daarom de eerstgeborene. Degene met het hoogste erfrecht. Daarom is hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is de eerste vrucht van al wat je maar denken kunt. En vandaar wordt gerekend tot, vers 16, tot de andere dag na de 7e Sabbat, zo zult gij 50 dagen tellen, en dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heere offeren. Wanneer hier dit offer van die 2 eerstelingen broden genoemd wordt, dan wordt het eerst gezegd dat het is een nieuw spijsoffer. Broden worden hier nog niet eens genoemd. Ik loop er nog steeds op vooruit. Dus steeds gezegd, eerste vruchten van de oogst. En hier staat een nieuw spijsoffer. Dat is weer dus een nieuwe naam voor ditzelfde feest. Een nieuw spijsoffer. Wel, wij kennen een spijsoffer in de schrift. Dat is enige hoofdstukken eerder, namelijk in Leviticus hoofdstuk 2. Daar vinden we de instelling van het spijsoffer. We vinden in Leviticus de eerste hoofdstukken 5 verschillende offers genoemd. 5 verschillende offers in een bepaalde volgorde. Ik kan daar nou niet over spreken, omdat het een veel te uitgebreid onderwerp is. Maar bovendien hoop ik dat binnenkort te behandelen in Leeuwarden op 8 oktober, op een zaterdag. Als u geïnteresseerd bent, dan kunt u daar misschien terecht, hè? Het is een beetje ver weg. Maar maak u zich niet ongerust, er staat ook zo'n bandrecorder bij te draaien. Dus als u geïnteresseerd bent, dan kunt u er in ieder geval wel over beschikken. Maar 5 offers vinden we daar genoemd. En een van die offers is het spijsoffer. En een bijzonder iets van het spijsoffer is in de eerste plaats dat het de uitbeelding is van een levenswandel die aan God gewijd is. Ik kan dan echt niet vertellen waarom dat nou zo is. Want dan moet ik al die offers op een rij gaan zetten. Dat kan ik nou echt niet doen. Maar een spijsoffer is een beeld van een levenswandel, daden dus. Hè? Een levenswandel die aan God gewijd is. En die hoort samen met het dank- of vredeoffer. Want dat is een beeld van opstanding als zodanig. Een nieuw leven wat wij ontvangen hebben. En dan volgt het spijsoffer. Wat een beeld is van dat wat dat nieuwe leven produceert. En dat is uiteraard gewijd aan de Heer. Het gaat om maaltijden die heel nauwkeurig bereid werden en die de Heer werden aangeboden. Dat is een uitdrukking van een leven wat heel nauwkeurig geleefd wordt tot eer van de Heer. Want hoe dan ook, wij zijn opgestaan met Christus opdat wij tot heerlijkheid van des Vaders wandelen zouden. Romeinen 6. Hè? Nou, spijsoffer beeldt dus uit een leven tot eer van de Heer. Vandaar dat het ook weer van toepassing is op de gemeente. Immers, die hele gemeente heeft een leven. Er behoort een levenswandel te openbaren tot eer van de Heer. Het is niet anders. Bovendien, de hele gemeente is een volk voor zijn naam. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade, om de Efezebrief aan te halen. Het is alleen maar bestemd voor de Heer. Wij zijn bestemd voor de Heer. Ik weet het, meestal ligt de nadruk op het feit dat de Heer er is voor ons. Maar dat is echt maar een deel van de waarheid, want de volle waarheid is dat wij er vervolgens zijn voor de Heer. En dat blijft ook zo, voor altijd. Het spijsoffer is dus een beeld van een aan God gewijd leven, maar er staat hier een nieuw spijsoffer. Iets heel bijzonders. En dat drukt natuurlijk uit dat het niet het oude leven is wat aan de Heer gewijd werd, maar dat dit een uitbeelding is van een nieuw leven wat aan de Heer gewijd is. Een opstandingsleven uiteraard. En dat niet alleen, want wanneer we nu verder lezen over hoe dit spijsoffer eruit ziet, hoe het gemaakt wordt, hoe deze broden gemaakt worden, dan blijkt dat het niet overeenkomt met wat in Leviticus 2 over het spijsoffer staat. Want een van de belangrijkste dingen is dat in het spijsoffer nooit of te nimmer zuurdesem mocht voorkomen. Want zuurdesem is een beeld van de zonde. Maar van dit spijsoffer wordt gezegd dat het gezuurd gebakken moet worden, gedesemd. Het zijn broden met zuurdesem erin. Dat is niet een gewoon spijsoffer, dat is een apart soort spijsoffer. Het is een nieuw spijsoffer, staat er ook uitdrukkelijk. Als er gestaan had spijsoffer, dan hadden we in de volgende verse gelezen dat er zuurdesem in zat. En dan hadden we gezegd, klopt niet, het kan nooit een spijsoffer zijn. Het staat er wel, maar het is onmogelijk. Want er zit zuurdesem in. Maar nou staat er een nieuw spijsoffer en dan zeggen we, ja, klopt. Het is een spijsoffer, maar anders. Nieuw. Ik kom daar natuurlijk op terug, omdat het in het volgende vers wordt aangehaald. Dus, er staat dus in vers 16, tot de andere dag na de zevende Sabbat, zult gij 50 dagen tellen, dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heere offeren. Gij lieden zult uit uw woningen twee beweegbroden brengen, zij zullen van 2/10 meelbloem zijn, gedesemd zullen zij gebakken worden, het zijn de eerstelingen de Heer. Dus het eerste wat er staat is dat het komt uit uw woningen. Dat wil zeggen, uit de woningen van Israël. Dat betekent dat wat deze broden ook voorstellen, het is afkomstig uit Israël. Heel eenvoudige gedachte die in het Nieuwe Testament vaak herhaald wordt, want het betekent dat wij als gemeente inderdaad onze oorsprong hebben in Israël. We zijn uit Israël afkomstig. En hoe dan ook, de zaligheid is uit de Joden, al was het alleen maar omdat de zaligmaker een Jood was. De zaligheid is dus sowieso uit Israël, uit de woningen van Israël afkomstig. Dus gij lieden zult uit uw woningen twee beweegbroden brengen. Twee beweegbroden. Ja, een beweegbrood, daar weet de bakker niks van hoor, dat is heel leuk dat dat hier staat hè. En wij lezen daar zo overheen, maar twee beweegbroden. Israël wist echt niet wat een beweegbrood was. Hè? Een brood, dat wist men wel. Maar het worden beweegbroden genoemd, omdat het de aard van dat brood weergeeft. Ja, niet voor de bakker, maar voor de Heer. Want volgens de bakker is het gewoon brood. Nou ja, op een speciale wijze bereid. Maar het gaat erom dat dat bewegend, dat wil zeggen levend brood is. Het is dat wat voor God bestemd is. En dat wat het resultaat is van de opstanding uit het dood. Daarom leeft het en daarom beweegt het. Daarom heet het gewoon beweegbroden. Ja, het is geen vakterm. Maar het is een Bijbelse term. Twee beweegbroden zouden ze moeten brengen uit hun huizen. Twee beweegbroden zijn zullen van 2/10 meelbloem zijn. Dan heb je hetzelfde. Het zijn 2 broden. Het is van 2/10 meelbloem. Er had ook kunnen staan 1/5 meelbloem. Dat is hetzelfde. Maar er staat 2/10, omdat het daarmee tegelijkertijd aanduidt dat het een tweevoud is. Dat het 2 dingen zijn die bij elkaar horen. 2 broden gemaakt van 2/10 meelbloem. En gedezend. En wat ik nou alleen nog wil zeggen is dit. Dat deze 2 broden een uitdrukking zijn van de gemeente die een gemeente is van Joden en Heiden. Van mensen met een totaal verschillende achtergrond. Van dingen die eigenlijk helemaal niet bij elkaar hoorden. 2 broden. Maar ze worden toch als eenheid gezien. Het zijn 2 broden, maar het is 1 offer. Het offer der eerstelingenbroden. Het is voor de Heer 1 geheel. Voor ons lijkt het verschillend misschien, maar het is door de Heer samengevoegd. 2 broden van 2/10 meelbloemen. Gemeente van Joden. Uit Joden en Heidenen, die bestemd is voor de Heer. En het is een duidelijke zaak dat daarover gesproken wordt in Efeze 2, Efeze 3, Romeinen, verschillende hoofdstukken, 1 Korinthe 12, dat wij alle dooreen in 1 geest gedoopt zijn, dat we 1 lichaam zijn, Joden en Heidenen, deel uitmaken van 1 lichaam, 1 gemeente, 1 ding, 1 offer, wat bestemd is voor de Heer. En daar gaat het maar om. Een nieuw spijsoffer de Heere, genomen uit de woningen van Israël. Dat wil zeggen, daar vindt het zijn oorsprong. Maar desalniettemin, het is dubbel. Het is Joden en Heidenen die er deel van uitmaken en die bestemd zijn voor de Heer. En het merkwaardige is dan dat er staat dat het zelfs is gedecemd. Gedecemd zijn ze gebakken. Dat wil zeggen dat zelfs daarin, in die gemeente, inderdaad zelfs nog zonde aanwezig is. Daar is de oude mens nog bij aanwezig. Jood en heiden, zei ik. Maar een Jood, dat is de aanduiding van een oude mens. Heeft te maken met een natuurlijke afstamming. En het woord heiden heeft daar ook mee te maken. Maar Joden en heidenen zijn 1 in Christus. En ze nemen zelfs hun oude natuur daarin mee. Omdat het als het ware weer levend gemaakt is voor God. Omdat Gods geest daarin woont. Omdat het beweegt, omdat er leven in is. Daarom spreekt het niet slechts over de opname van de gemeente, want dan verdwijnt zuurdezen. Dan verdwijnt al het oude, uiteraard. Maar het spreekt over de situatie van de gemeente nu, die leeft voor God. Wij, hoewel we eruit zien als zondaren, om de eenvoudige reden dat we dat ook van oorsprong zijn. Wij zijn wel degelijk het eigendom des Heer en voor God levend. We zien eruit als dode zondaren. Maar God ziet ons in Christus levend. Want we zijn verbonden met die eerstelingengarf. Met hem die de dood overwon. En daarom hij werd voorgesteld door een beweeggarve, om die term dan maar te gebruiken. Hè? De eerstelingengarve. En wij worden hier voorgesteld door beweegbroden. Alles levend gemaakt en alles bestemd voor de Heer. En onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wel, ik geloof dat we het hierbij moeten laten. Want... Nou, het lijkt me wel voldoende voor 1 avond. En bovendien is het inmiddels tijd, heb ik begrepen. Dat we zullen het hierbij laten. Ik dacht dat u genoeg hebt voorlopig om over na te denken. En eventueel om uw vragen te formuleren. Want echt, het hoeft allemaal geen eenrichtingsverkeer te zijn. Als u vragen hebt, dan kunt u die rustig stellen. En misschien krijgt u ze alsnog thuis of zo. En dan bewaart u ze maar tot de volgende keer. Zullen we eerst de Heer danken? Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat we mogen weten verbonden te zijn met een levende heiland. Dat we mogen weten dat er iemand is die de dood heeft overwonnen. Die als het ware tarwegraan in de aarde viel en stierf en die ook vrucht draagt. En we danken u, Vader, dat ook wij, die onze levens mochten verliezen, dat wij het nieuw leven mochten ontvangen met Christus en in Christus. We danken u, Vader, voor die geweldige rijkdom, dat we mogen weten met hem verbonden te zijn. Dat we ook mogen weten dat de middenmuur des afscheidsels verbroken is en dat allen die geloven uit Joden en Heidenen 1 zijn geworden in Christus en levend zijn voor hem. We danken u, Vader, voor het feit dat we eerstelingen mogen zijn en daarmee ook erfgenamen. Dat we mogen weten, op grond van uw woord, dat we eens met Christus verheerlijkt zullen worden en eens met hem zullen regeren. En we danken u ook, Vader, dat we Dat we deze waarheden, deze nieuwtestamentische waarheden, al mogen vinden hier in het Oude Testament. In de wetten die u aan uw aardse volk Israël reeds gaf. We danken u dat het ons geloof mag bevestigen. Dat we mogen zien dat u uw plannen volvoert. Die plannen die hier in het Oude Testament zijn vastgelegd. Dat u ze uitvoert ook in onze dagen. En dank u, Vader, dat we daarom de toekomst met vertrouwen tegemoet mogen zien. Ze mogen weten dat wij, die uw eigendom zijn, nu reeds, dat wij ook inderdaad in de toekomst u zullen zien. Dat we onze Heer tegemoet mogen gaan in de lucht. En dat we zo voor altijd met hem mogen zijn. We danken u, Vader, dat we daarom hoop mogen hebben. Dat we mogen zien op onze overste leidsman, op onze voleinder des geloofs. Op hem die onze zaligmaker is, die ons zalig gemaakt heeft en die ons ook tot zich zal trekken. We danken u ook voor deze avond, dat we uw woord mochten openen. Dat woord waarin u leven gelegd hebt en waaruit wij leven mochten ontvangen. En waaruit wij ook ons leven, ons nieuwe leven mogen voeden. We danken u, Vader, voor die geweldige rijkdom. Dat u onze Vader bent en voor ons als uw kinderen zorgt. We zeggen u dank, Vader, voor die zekerheid, die genade en die hoop. Amen.